Neemt u allen uw plaats weer in. En dat uw plaats innemen mag vergezeld gaan van een heel hartelijk welkom. Een samenkomst ter gelegenheid van het afscheid van onze, zo zeg ik het dan toch, professor Peels, hoogleraar Oude Testament. En gedeelde vreugde is dubbele vreugde. En ook al klinkt dat altijd een beetje dubbel bij een afscheidsbijeenkomst om zulke woorden te zeggen, ze zijn desalniettemin waar. Dat we zo rondom hen heen en bij dit afscheid ook laten merken dat de Thuya-gemeenschap een gemeenschap is die breder is dan alleen aan het Wilhelminapark zichtbaar wordt, maar wel vanmiddag rondom u, professor Peels, met uw vrouw, die dan toch het middelpunt mag vormen van deze bijeenkomst. En u mag dat op dit moment niet tegenspreken, ook al zeg ik dingen waarvan u zegt, zo wil ik het eigenlijk niet. Maar dat komt wel goed. Ik wil u voorgaan in gebed. Heere onze God, deze dag is aangebroken. Een dag die heel in het bijzonder voor onze broeder, onze collega, professor Peels, een bijzondere dag is. Die hij samen met zijn vrouw en de velen die hem lief zijn, uit zijn gezin en eromheen, uit de theologische gemeenschap waarin hij dient, en uit de gemeenschap van de kerken. Wij danken u van ganser harte. We prijzen uw naam, dat hij in goede gezondheid zo ook dit afscheidscollege mag geven. En wij bidden u, geef ons zo een heerlijke, goede, samenbindende ontmoeting. Ten diepste rondom uw woord. Het woord waarvan hij dienaar is en wil blijven, te allen stond. Zo hebt u hem genade gegeven en zo bidden we om uw zegen over heel dit samen zijn, als woorden klinken, soms getoonzet op muziek. Zegen ons met die woorden, genadige God, grote koning in de hemel, koning van uw kerk, koning over heel deze wereld. Wij prijzen uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Ik lees u enkele versen uit het boek Jeremia. Uit het hart van dit boek, de versen 18 tot en met 20. Daarna zingen we, zoals u dat ziet ook in het programma, de versen 2, 6 en 7 uit de 119e psalm. En daarna geef ik u zonder verdere aankondiging, professor Peels, het woord om uw slotakkoord te laten klinken op een symfonie die u al die jaren door in allerlei toonaarden hebt laten horen. We lezen en luisteren samen naar het woord van God uit Jeremia 31. Ik heb wel gehoord hoe Efraïm treurt. U hebt mij geslagen als een jonge os die nog niet is afgericht. Breng mij bij u terug. Laat mij terugkeren, want u, Heere, bent mijn God. Ik ben tot inkeer gekomen. Ik sla mijzelf nu ik mijn hart doorzie. Ik ben vol berouw, ik schaam mij diep. Ga gebukt onder de zonde van mijn jeugd. Is Efraïm niet mijn geliefde zoon? Is hij niet mijn oogappel? Telkens als ik over hem spreek, rijst zijn beeld in mij op. Dan raak ik diep bewogen. Ik moet mij over hem ontfermen, spreekt de Heer. Thank you.
Misschien eerst even dit. Nu ik hier op deze erg hoge kansel sta, zie ik pas goed hoe gevuld de kerk is vanmiddag. En dat is een eerbetoon waar ik natuurlijk van geen kant recht op heb. Maar wel leuk dat u en jullie er allemaal zijn. En zo grote scharen collega's van vele universiteiten, idem dito. Heel erg leuk zelfs. Hier ziet u allereerst, even heel in het kort, waar dit afscheidscollege over gaat vanmiddag. We beginnen heel breed over onze godsbeelden, moderne godsbeelden. Daarna wil ik graag inzoomen op de theologie van het boek Jeremia, tegen zijn eigen historische achtergrond. Diverse hoofdlijnen van het godsbeeld van Jeremia. Daarna iets zeggen over de aard van het boek Jeremia, of het gaat om botsende godsbeelden. En daarna komen we weer terug bij het begin, de breedte van die godsbeelden naast het beeld van Jeremia. Meneer de rector, meneer de president-curator, zeer geachte aanwezigen. The Old Testament is dying. Aldus de prikkelende titel van een in 2017 verschenen studie. Volgens de auteur Brent Strawn, oud-testamenticus aan Duke University, is er sprake van een onmiskenbaar verlies aan betekenis van het Oude Testament op het grondvlak van kerk en samenleving. Het Oude Testament heeft bij veel mensen een negatieve reputatie, die samenhangt met de leeservaring van een grote afstand in tijd en cultuur. Maar meer nog, en zelfs in hoge mate, met het godsbeeld van het Oude Testament. Een God die naar hun voorkomt grillig, jaloers en driftig is. De moeite hiermee, zo stelt Strom, wordt krachtig versterkt door de ideeën van de New Atheists, van oude en nieuwe Marcionieten en van de zogenaamde Happyologists. Een aardige term voor de propagandisten van het gezondheids- en welvaartsevangelie. Het kost Strom niet veel moeite om in publicaties en presentaties van deze en dergelijke denkrichtingen het onbegrip aan te tonen, de onwil, de onkunde, selectiviteit en gemakzucht bij de uitleg. Maar hun ideeën werken wel door, aldus Strom. Nu is de vraag of de titel The Old Testament is Dying niet al te somber is, zeker in historisch perspectief. Immers, vanaf het begin van de kerkgeschiedenis zijn er steeds weer tijden geweest waarin het Oude Testament onder kritiek kwam te staan en als gezaghebbend woord van God werd aangevochten. Nochtans behoort datzelfde Oude Testament tot op de dag van vandaag tot die Bijbel die voor een aanzienlijk deel van de mensheid heilige schrift is. En ik zie dat niet snel veranderen. Toch raakt Strom met de titel van zijn boek terdege een gevoelige snaar. De moeite die wij kunnen hebben met het Oude Testament, omdat het godsbeeld of de godsbeelden daarvan schuren met de beelden van God zoals wij die kunnen hebben en koesteren. Met die wij bedoel ik Nederlanders anno 2023 die iets met het geloof hebben, om het breed te formuleren. Geloof in God met een hoofdletter of een God of iets goddelijks of zo. De rapporten over christelijk geloof en religie in onze pluriforme samenleving die het Sociaal en Cultureel Planbureau in 2018 en 2022 vorig jaar uitbracht, laten zien dat het hierbij gaat om een grote maar slinkende minderheid. In de enquêtes waarop deze rapporten gebaseerd zijn, werd niet specifiek doorgevraagd naar het godsbeeld dat men erop nahoudt. Maar bij voorbaat kun je verwachten dat een dergelijke vraag, gezien de algemene tendens naar religieuze bricolage, een bonte mengeling van antwoorden zou opleveren. Met een spectrum van godsbeelden, reikend van ijl en infantiel aan de ene kant tot en met donker en dreigend, ziekmakend dreigend aan de andere kant. Tegelijk is het niet onmogelijk een enkele generaliserende uitspraak te doen over het godsbeeld van de Nederlander aan het begin van de 21ste eeuw. En ik gebruik daarvoor drie woorden. Vervaging, depersonalisering en humanisering. Dergelijke termen komen we tegen in het provocerende boek van de cultuursocioloog Herman Vuijsje. Tot hier heeft de Heer ons geholpen over godsbeelden en goed gedrag. Treffend beschrijft hij hoe in een landschap waar atheïsme en agnosticisme steeds verder oprukken, het godsbeeld van de gemiddelde Nederlander de afgelopen eeuw veranderd is. De God van Nederland en West-Europa sterft niet, maar vervaagt. Er moet wel iets zijn, een hogere macht, een soort levensgeest, een energie als dragende grond van onze werkelijkheid. Hier hangt direct mee samen de depersonalisering van het godsbeeld, de problematisering van God als een iemand. Daarnaast ziet Vuijsje over de hele linie van de samenleving, inclusief EO-leden en gereformeerden, een humanisering van het godsbeeld. God werd humaner, liefdevoller, meer vergevingsgezind. God als de garant van een gelukkig leven. De vervrolijking en vervrouwelijking van God. Aldus Vuijsje. De toon van Vuijsje is badinerend, zijn oordeel is scherp, maar wat hij waarneemt is wel herkenbaar. Het gaat om ontwikkelingen in het godsbeeld die ook zo goed passen binnen onze modern culturele kaders van tolerantie, individuele vrijheid en ongestoord genieten. Tot in confessioneel gereformeerde kring toe lijkt er een groeiend ongemak te zijn met noties als Gods toorn en gericht, met als keerzijde een steeds groter accent op Gods milde goedheid en liefde. En ja, dan kunnen onze godsbeelden op gespannen voet komen te staan met beelden van God in het Oude Testament. En dit geldt dan zeker voor het godsbeeld van een boek Jeremia. Het langste, het lastigste en wellicht ook het donkerste Bijbelboek. Zo staat Jeremia bekend. In de afgelopen decennia heeft mijn theologisch-academisch onderzoek twee speerpunten gehad. Enerzijds het godsbeeld van het Oude Testament en anderzijds de exegese en de theologie van het boek Jeremia. Bij mijn afscheid vandaag als hoogleraar in actieve dienst van de TUA wil ik graag die beide lijnen laten kruisen in een college over het godsbeeld van Jeremia, om dat te leggen naast onze beelden van God. Maar je kunt de theologie van Jeremia niet verstaan zonder kennis, enige kennis van de historische achtergrond. De geopolitieke ontwikkelingen in het oude Nabije Oosten eind 7e, begin 6e eeuw voor Christus, die een catastrofale impact hadden op het volk en koninkrijk van Juda. Na de snelle neergang van het Neo-Assyrische Rijk, dat bijna drie eeuwen lang de wereld rondom geterroriseerd had, werd Juda onder koning Josia rond 630 voor Christus weer even een zelfstandige natie. Korte bloeiperiode volgde, tempelreformaties als gebiedsuitbreiding, maar hieraan kwam een abrupt einde met de dood van Josia in de slag bij Megiddo 609 voor Christus. Waarna Juda voor korte tijd tot het machtsgebied van Egypte behoorde. Een keerpunt in de geschiedenis van het oude Nabije Oosten vormde de slag bij Karkemis, 605, waar Nebukadnezar het Egyptische leger verpletterde. Al spoedig onderwierp hij Juda als zijn vazal. De dreiging van deze vijand uit het noorden, de opkomende macht van het Neo-Babylonische wereldrijk, domineert het hele boek Jeremia. En in die eb- en vloedbeweging van de grootmachten van die dagen gaat Juda op en neer en tenslotte ten onder. Tweemaal, in 597 en 587, kwam Juda tegen Babel in opstand met desastreuze gevolgen. Jeruzalem werd verwoest, tempel geplunderd, verbrand, bevolking gedecimeerd en de elite gedeporteerd. Verbijsterend wat er gebeurde. Alles wat eeuwenlang religieuze en politieke vastheid had gegeven, stortte in één. De goddelijke verkiezing van de Sion, de tempel als de axis mundi, de as waar hemel en aarde elkaar raken en het verbond met de Davidische dynastie. In de aanloop naar deze gebeurtenissen brengt het boek Jeremia allerlei stemmen ten gehore. Een soms chaotische strijd der geesten in de duiding van wat er gebeurt en hoe het verder moet. Een enorme clash vindt plaats tussen de profeet Jeremia en de overheersende meerderheid van de gevestigde orde. De politieke elite, vorsten, profeten, priesters, die het volk voorgaan in oude, vertrouwde tradities en het vertrouwen in instituten die de eeuwen hebben getrotseerd. Zij propageren het beeld van een God die in zekere zin voorspelbaar is met zijn belofte van verkiezing en verbond. Volkomen haak staat hierop de boodschap van Jeremia, die de voosheid van Judas religie aan de kaak stelt en met een wervelende veelheid van beelden en termen een God predikt die alles ondersteboven keert, zichzelf verwoestend tegen zijn eigen volk keert, maar die tegelijk intens betrokken is tot en met tranen in zijn ogen. Inhoudelijk tekenen zich in het beeld van God bij Jeremia, naar mijn mening, twee hoofdlijnen af. Die van Gods soevereiniteit en die van Gods bewogenheid. Op verschillende wijzen wordt door het hele boek Jeremia heen Gods soevereine heerschappij verkondigd. Leidend zijn daarbij de noties van God als koning en God als schepper. Zijn koningschap, predikt de profeet, gaat over volken en naties, hemel en aarde. Hij wordt zelfs dé koning genoemd, Hamelech. Hij is schepper van hemel en aarde, van mens en dier, en die in grote krachten elementen beheerst. Een God die in zijn regering niet te vatten is, onvergelijkelijk, en een spoor trekt in de geschiedenis, die daarom niet eindigen zal in een uitzichtloze wirwar van wanhoop en waanzin, omdat hij de tijden en de volken stuurt, waar hij zijn machtsjewot, zijn gedachten, zijn plan heeft en ook dat uitvoert. Deze koning en schepper legt een soevereine claim op Israël, maar ook op de andere volken. Hij heeft een bijzondere claim op Israël. Israël is de stam van Gods erfdeel, de Shevet Nachlato. En omgekeerd is God het eigen bezit, de Gelek van Jacob. En deze twee zijn van oudsher aan elkaar verbonden. Sinds de tijd van de woestijn, Jeremia 2. Deze notie van het verbond speelt een grote rol in het hele boek. In aansluiting aan de theologie van Hosea en Deuteronomium predikt Jeremia dat in dit verbond, dit beriet, God aan zijn volk alles heeft gegeven wat het nodig had, geestelijk, materieel, alles. Maar Israël van zijn kant echter heeft het verbond bezoedeld en verbroken, afgoderij, onrecht. Israël stelt zich als een vijand op tegenover God, Jeremia 12, en is onder het nulpunt van moraliteit gezakt. En dit brengt de relatie tussen God en zijn volk ernstig in gevaar, want het verbond was met sancties bekrachtigd. Maar Israël weigert te horen naar de stem van God. Het lo shama, het niet willen luisteren, is een soort refrein door het hele boek Jeremia heen. En direct gekoppeld aan die notie van het verbond is het motief van het rechtsgeding dat God met zijn volk aangaat, de rief die hij voert. Voor de breuk van het verbond wordt Israël voor de rechter gedaagd en God confronteert, zo zegt Jeremia, zijn volk met de consequenties van afval en kwaad. Hoe bij volharding die verbondsvervloekingen realiteit zullen worden. En in Jeremia's oordeelsprofetieën wordt die dreigende ondergang in soms echt huiveringwekkende beelden geschilderd. Steeds intenser klinkt de roep om omkeer, sjoef, omkeer, totdat zelfs die roep verstomt. Maar nooit heeft God zijn soevereine claim op Israël opgegeven. Tegelijk heeft God ook een soevereine claim op de volken. Als geen ander oudtestamentisch geschrift wordt het boek Jeremia gekenmerkt door een universeel perspectief. God stelt zijn profeet aan als profeet voor de volken, Navi Lagoyim. Hoofdstuk 1 vers 5. Dat is een unieke uitdrukking in het Oude Testament. Om volken en koninkrijken de boodschap van gericht en genade te brengen. En even uniek is de uitdrukking, de titel, Melech Hagoyim, koning van de volken, waarmee God wordt aangesproken in hoofdstuk 10. Wat Juda overkomt, is niet het fatale gevolg van historische toevalligheden, maar van goddelijk ingrijpen. Hij is het die de koninkrijken van het noorden roept als een oordeel over zijn eigen volk en de volken rondom. Hij geeft de wereld in de macht van Nebukadnezar, die hij notabene Afdi, mijn knecht, noemt. Dat is een chockerende uitspraak voor Jeremia's gehoor, omdat hiermee een goddelijk imprimatur werd verleend aan de imperialistische politiek en de militaire agressie van de grootmacht Babel. Voortdurend komen de volken in het vizier van de profetie. Niet alleen met Juda, wat we net hoorden, maar ook met de volken heeft God een rechtsgeding, een rief. Een centraal gedeelte in Jeremia is de pericoop van hoofdstuk 25, waarin de profeet de opdracht ontvangt om alle volken de beker van Gods toorn te laten drinken. En tenslotte ook het oppermachtige Babel zelf. Eens Gods strafinstrument zal die beker moeten drinken. In de bundel volkenprofetieën, aan het eind van het boek Jeremia, hoofdstuk 46 tot 51, wordt deze storm van Gods oordeel over de wereld breed uitgemeten. Maar in het licht van de historische ontwikkelingen lijkt Jeremia's godsbeeld met deze claim van Gods heerschappij over de volkenwereld eigenlijk heel naïef en grenzeloos pretentieus. Zijn de goden van Babel niet veruit superieur aan een lokale godheid die zijn eigen tempel laat verbranden, zijn eigen stad laat verwoesten, zijn eigen volk in ballingschap laat wegvoeren? Wordt de God van Juda en Jeruzalem niet totaal gemarginaliseerd door de concrete realiteit? Dwars door alles heen blijft de profetische vinger echter wijzen op de God van Israël, die de macht van vorsten, volken, goden teniet doet en soeverein zijn weg gaat door de afgrond van de ondergang heen. Maar God oefent zijn heerschappij niet uit in kille afstandelijkheid. Hij doet het in grote bewogenheid. Zodanig zelfs dat dit zijn soevereiniteit onder druk zet. Het godsbeeld van Jeremia is niet dat van een onaangedaan wezen, maar van iemand die uitermate kwetsbaar is voor wat mensen doen en intens betrokken bij wat ze ondergaan. Niet de God van apathie, maar van diepe empathie. Meer dan in andere profetische boeken is in Jeremia sprake van een hele reeks emoties in God. Toorn, geduld, liefde, pijn, berouw, vreugde. De emotie die als eerste genoemd moet worden en die de lezer van Jeremia waarschijnlijk ook het meest opvalt, is die van de toorn van God. Het semantisch veld van de notie toorn is door het hele boek heen prominent aanwezig. Meer dan dat van welke andere emotie dan ook. De profetie gebruikt daarbij vlammende taal en soms schrikwekkende beelden. Maar die toorn is niet willekeurig, laat staan ongegrond. Jeremia ontmaskert een wereld van kwaadaardigheid, onrecht en afgoderij. En die wereld laat God niet koud, maar beweegt hem, raakt hem in zijn hart. Hij is er woedend over. Onrecht, blasfemie moeten gestopt, afgestraft en recht hersteld. En des te opmerkelijker vind ik het dat op een bepaalde manier steeds weer, ook in het boek Jeremia nog, de uitvoering van Gods toorn gericht, als het ware, wordt opgeschoven. En wel door zijn geduld. En dat is de tweede emotie die het godsbeeld van Jeremia kleurt. Erg apayim, langmoedigheid. God blijft in zijn geduld rusteloos zoeken naar het hart van het volk. In een ultieme poging, dat is heel het boek Jeremia, om zijn volk te redden voor het naderend onheil. Sprekend is in dit verband de onermüdlichkeitsformel, Haskem Shaloach, die op één uitzondering na, ergens in kronieken, alleen in het boek Jeremia wordt gevonden. Vroeg en laat betekent dat, zendt God zijn profeten naar zijn volk. Gods geduld gaat heel erg ver, zoals het verzinnenbeeld wordt in de kweesten van de profeet in hoofdstuk 5 en 6, waar hij van God de opdracht krijgt om de ernst van de situatie te gaan peilen, door in Jeruzalem op zoek te gaan naar mensen die de weg en het recht van God nog kennen. En als hij er geen vindt, moet Jeremia zelfs nog een extra onderzoek gaan doen. God is bereid tot het uiterste te gaan. Als er slechts één tzaddik, één rechtvaardige wordt gevonden, wil God het hele volk vergeving schenken, hoofdstuk 5 vers 1. Dus ook na eeuwenlang schofferen van zijn naam is God in zijn geduld nog steeds bereid het gericht uit te stellen en het liever niet te laten komen. En dat hangt samen met een derde emotie voor het godsbeeld van Jeremia, ik denk het meest bepalend. Dat is van de liefde van God. De introitus van Jeremia, van Jeremia's profetie, spreekt boekdelen, hoofdstuk 2 tot 4. Dit zegt de Heer, ik weet nog hoe je me lief had in je jeugd, van me hield als mijn bruid, moet je taal eens horen. Prachtig. Nostalgie, teleurstelling, gewonde liefde aan de kant van God, kleuren die eerste fundamentele hoofdstukken van het hele boek. Hier gebruikt de metaforen van God als de bedrogen echtgenoot en de miskende vader geven een krachtig accent aan de notie van Gods liefde. En je hoort in die hoofdstuk een hele serie vragen van Gods kant die hij aan Israël stelt. En die verraden zijn gekwetste liefde en zijn verlangen naar omkeer en herstel. Zelfs op een dieptepunt in het boek Jeremia, als God uitroept dat hij Israël is gaan haten, dat staat er, dat hij is gaan haten en dan aan zijn vijanden moet overleveren, spreekt hij nog steeds over Israël als zijn zielsbeminde. Een mooie term. Jiddi doet nafshi, mijn zielsbeminde. En van hieruit moet ook het dringende appel in die heftige oordeelsprofetieën worden verstaan. Gewonde liefde gebruikt felle taal. In het hart van het boek Jeremia, troostboek, hoofdstuk 30, 31, breekt die liefde definitief door. Ik heb je altijd lief gehad. Avat olam avtig. Mijn liefde zal je altijd vergezellen, hoor je daar. En het is deze liefde die Gods rechtvaardig oordeel doorkruist. God kan Israël niet loslaten. Wat de rector er net las, die passage. Is even mijn geliefde zoon, mijn oogappel. Ik raak diep bewogen over hem als ik over hem spreek. Ik moet me over hem ontfermen, spreekt de Heer. Zelfs midden in de aankondiging van het eindgericht, in sommige oordeelsprofetieën, heeft God al beloofd, dat doorkruist het even, dat hij zijn volk niet, dat hij met zijn volk niet voorgoed zal afrekenen. Zo'n typische uitdrukking in Jeremia. Galal lo asa. En dit behoort tot de grondstructuur van het hele boek Jeremia. Als het oordeel onontkoombaar is en de geschiedenis met zijn volk naar een definitief eindpunt gaat, zelfs dan opent God in zijn genade en liefde toch weer een deur naar een menselijke wijze gesproken onmogelijke nieuwe toekomst. En die liefde gaat zo ver, dat brengt ons bij een vierde emotie in Gods beeld van Jeremia, dat onverholen sprake is van de pijn, van de smart van God. Meer dan bij welke andere schriftprofeet ook, speelt in Jeremia de klacht een rol. We kennen allemaal die beelden van Michelangelo, Rembrandt, die Jeremia hebben afgebeeld als de wenende profeet. En die klacht kom je overal in het boek tegen, maar ook in toepassing op God zelf. In diverse tekstpassages is God het subject van de klacht. Een God met tranen in de ogen. En dat geldt niet alleen het drama van de ondergang van Juda, maar ook een ander volk, Moab, Jeremia 48. In sommige klaagteksten is niet helemaal duidelijk wie er nou precies het subject is. Dat is ook niet echt een probleem. Het profetische ik en het goddelijke ik gaan naadloos in elkaar over. Het lijden van de profeet weerspiegelt het lijden van God. In Jeremia's klacht hoor je Gods klacht over zijn volk. En nee, daarbij gaat het niet, tegenover sommige uitleggers, om ironie of overdrachtelijke taal of zo. Het gaat om een essentieel element in het godsbeeld van Jeremia. De God die met een vernietigend oordeel dreigt, is tegelijk diep bewogen daarover en weent over de gevolgen daarvan. En dat brengt ons, en dat staat er heel dichtbij, bij een vijfde emotie in Jeremia's godsbeeld, het goddelijk berouw. Nagam. Een notie die flexibiliteit en mogelijkheid tot verandering impliceert. Gods soevereine regering, zijn plan, is niet een gesloten systeem. Omdat hij zo geraakt kan worden door de reactie van de mens, dat hij zijn gerichtswoord herroept, zijn oordeelswerk beëindigt. En terwijl dat eerder in het boek Jeremia nog afhankelijk was van menselijke omkeer, zegt God in het slot van het boek Jeremia, hoofdstuk 42, vers 10, dat hij berouw heeft over het onheil waarmee hij Juda getroffen heeft. Terwijl daar helemaal geen sprake meer is van menselijke omkeer. Met andere woorden, hoe noodzakelijk dat onheil ook was, het is nooit het verlangen van Gods hart geweest. Hij wil niets liever dan ermee stoppen, een andere weg gaan met zijn volk. Als zesde en laatste emotie in Jeremia's godsbeeld noem ik de vreugde, de sason van God. Er is maar één keer letterlijk sprake van het hele boek Jeremia, hoofdstuk 32. Maar wel een centrale plek daar, bij dat troostboek van Jeremia. Een pracht van een verhaal. Terwijl het Babylonische leger al rondom de stad ligt, Jeruzalem, land bezet, krijgt de profeet de opdracht om een akker te gaan kopen daarbuiten. Nou, wat gegeven de situatie natuurlijk volkomen zinloos lijkt. Dit is een symbolische handeling de boodschap dat er ooit weer huizen, akkers in dit verwoeste land gekocht en verkocht zullen worden. Het verdiende onheil in het heden, dat wordt in dat hoofdstuk breed uitgemeten, hoofdstuk 32. Maar daarnaast wordt het onverdiende heil in de toekomst voorzegd onder de noemer van een eeuwig verbond op initiatief van God zelf. En daar borduurt het volgende hoofdstuk, 33, weer op voort. En er is een herhaald motief in de oordeelsprofetie dat de stem van vreugde en vrolijkheid van bruid en bruidegom zou verstommen. Kom je een paar keer tegen. Nou, in die heilsprofetie van 33 wordt met precies hetzelfde idioom gezegd dat die stemmen weer zullen terugkeren. Het eschatologisch perspectief van Jeremia is de terugkeer van de vreugde bij de mensen, maar niet minder bij God. Nou, die twee hoofdlijnen, soevereiniteit en bewogenheid van God, die zijn bepalend, naar mijn mening, voor de contouren van het godsbeeld van Jeremia. Maar wat is dan de verhouding tussen die beide lijnen? Want ja, ze lijken toch op gespannen voet met elkaar te staan. Verschillende exegeten zijn van mening dat Jeremia's godsbeeld een theologische incoherentie vertoont. En dat het feitelijk gaat om contrasterende godsbeelden. Een knap geleerde, Christel Meyer, volgens haar vormt het thema van Gods klacht over het volk, het lot van zijn volk, een latere deconstructie van een overwegend masculien godsbeeld in Jeremia. En een ander, ook een knap exegeet, Kathleen O'Connor, die ziet in het thema van de wenende God een alternatieve interpretatie van het lijden van de Joodse ballingen. Dat contrasteert met het beeld van de straffende God in de rest van het boek Jeremia. Ik heb een citaat daar opgenomen van haar, zonder het nou verder te lezen. Nu zijn in de latere fase van de wordingsgeschiedenis van het boek Jeremia, die langere tijd in beslag heeft genomen, stellig bepaalde theologische accenten versterkt of toegevoegd. Mijns inziens is het echter niet juist om de spanning in het godsbeeld van Jeremia langs diachrone weg te verklaren, omdat deze spanning reeds in de oudste teksten van het boek aanwezig is. Terecht kritiseert Terence Fredheim de these van botsende godsbeelden in Jeremia. Goddelijke toorn en goddelijke tranen zijn twee kanten van dezelfde verbroken relatie. God is de bedrogen echtgenoot, de teleurgestelde vader, de beledigde koning. De felle contrasten tussen deze aspecten van het godsbeeld van Jeremia hebben ook alles te maken natuurlijk met de kritieke fase waarin de relatie tussen God en zijn volk terecht is gekomen. Het is erop of eronder. God wordt van twee kanten gedrongen. De teksten tonen iets van, term van Georg Fischer, de impasse waarin God terechtkomt. Door de constante verwerping van de kant van Israël. Hij zoekt het hart van het volk, wil graag vergeven, maar Israël volhardt in het kwaad. Nou, dan komt onvermijdelijk het moment waarop God als de soevereine koning wel moet reageren. Om het recht te handhaven en onrecht af te straffen. Maar hij doet dat met tranen in de ogen. A God torn between mercy and necessary judgment, zegt Fiese. Soevereiniteit en bewogenheid tezamen in een hoogspanning die een geweldige dynamiek geeft aan Jeremia's godsbeeld. En deze paradoxale hoogspanning in het godsbeeld van Jeremia speelt vanaf het begin van het boek Jeremia al een rol. Waar de profeet de opdracht krijgt, roepingsvisioen, om met zijn boodschap uit te rukken, te verwoesten, te vernietigen, af te breken en om op te bouwen en te planten. Dat is een reeks van 6 verba en die keert in variatie vele malen in het hele boek terug. Een soort rode draad in het boek Jeremia. 4 negatieve verba voorop, maar daarna 2 positieve. 4 negatief, daarop ligt het accent in dit cruciale moment van de geschiedenis. Maar die 2 positieve verba daarna, daar werkt het hele boek Jeremia naartoe. In dit beeld van God, die een vernietigend oordeel over alle kwaad brengt en tegelijk daar zelf onder lijdt, omdat hij zijn volk niet kan en niet wil loslaten, ligt een hoogspanning die bijbels theologisch gezien voorbereidt op de boodschap van het kruis van Christus. De theologie van Jeremia is verbonden met het ethos van oorlog en ondergang en weerspiegelt een intense strijd rondom dood en overleven. Jeremia is trauma-literatuur. Alles stort ineen. Alle zekerheden vallen weg. Israël wordt gedecimeerd, verstrooid over de wereld, puinhopen blijven over. Met alle vragen van die natuurlijk bij de overlevenden in Israël en bij de ballingen. Hoe kon het zover komen? Wie heeft de schuld hieraan? Waar was God nu? De God van ons verbond, die toch onze vader is en in Sion troont. Is deze catastrofe teken van zijn onmacht? Is hij er wel? Heeft de wereldmacht Babel het laatste woord? Is er nog wel een toekomst? Op al deze vragen gaat Jeremia in. Met een godsbeeld dat voor de eerste hoorders zeker niet minder schokkend was dan voor lezers vandaag. Omdat het haak stond op hun traditionele godsbeelden. Maar het is wel een godsbeeld dat direct aansloot op de realiteit van die dagen. En dat daarmee ook een weg wees in die diepe crisis die over Israël was gekomen. Jeremia predikt een God die de leugens ontmaskert van een religie die op valse gronden zekerheid ontleent aan gevestigde instituten en oude geloofssystemen. Een God die zich radicaal niet alleen tegen andere volken keert, maar ook tegen zijn eigen volk. De profetie respondeert op verbijsterende ontwikkelingen in de geopolitiek en zet die in het licht van theopolitiek. Hier is God aan het werk. Niet een abstract begrip, niet een vaag ver figuur, maar intens personen betrokken bij wat er gebeurt. Die ondergang van Juda en Jeruzalem, van tempel en troon, is niet te wijten aan enig blind fatum, maar te duiden als een oordeel Gods over het kwaad van zijn volk en zijn leiders, de morele neergang, de pervertering van het geloof. En tegelijk predikt Jeremia een God die zelf worstelt met de verschrikkingen die plaatsvinden. Een God die ondanks het verraad door wie hij lief had, de afwijzing waaronder hij leidt, toch nimmer opgeeft en doorgaat. De tranen in Gods ogen vormen een belofte voor de toekomst. En niet minder die eeuwige liefde van God, die van het begin tot eind van het boek door alle teksten heen schemert. En aldus gelezen vormt het boek Jeremia survival literature, ten van Stoelman, om Israël te leren het verleden te duiden, in het heden een weg te vinden en voor de toekomst hoop te voeden. In het licht van de profetie kan Israël die onbegrijpelijke catastrofe van militaire agressie en gedwongen ballingschap gaan verstaan. De hand in eigen boezem te steken, dat is een oordeel over het eigen kwaad. En tegelijk krijgt datzelfde Israël de bemoedigende boodschap dat het heden van ondergang en ballingschap niet definitief is wat het lijkt te zijn, maar dat God een weg baant naar een nieuwe toekomst met een onconditionele belofte van goddelijke vergeving. Hoofdstuk 31, 33 en 50. En zo wordt de profetie van Jeremia ook in zekere zin een wapen. Een wapen van de hoop. Met de boodschap dat niet brute macht die het leven van talloze vermorzelt het laatste woord heeft, maar het recht van God die als soeverein koning regeert en die spoedig Babels misdaden en arrogantie een einde zal bereiden. Hoofdstuk 50 en 51. Het boek Jeremia, dat moeten we natuurlijk gewoon eerlijk zeggen, vormt geen makkelijke lectuur. Met soms echt ontstellende beelden nemen de teksten ons als lezers mee langs afgronden van gericht en vernietiging. Om te vertellen dat God daar een actieve rol in speelt. Het godsbeeld van Jeremia staat haaks op dat van zijn tijdgenoten. En evenzo op veel van onze godsbeelden vandaag. Het botst volstrekt met een vaag onpersoonlijk beeld van God dat hem reduceert tot een iets of een oerprincipe. De God van Jeremia is intens en persoonlijk betrokken op de realiteit. Jeremia's godsbeeld schuurt ook aan alle kanten met dat van de happyologists. Deze God is niet de garant van succes die de zijne vrijwaart voor tegenslag en pijn. De biografie van de profeet en de tranen in Gods ogen zelf spreken een heel andere taal. Jeremia's godsbeeld verdraagt zich ook maar slecht met humaniserende beelden van God die een eenzijdig accent leggen op zijn allesvergevende liefde en hem domesticeren als was hij een warm fuzzy god, een nice uncle. En niet minder staat Jeremia's godsbeeld op gespannen voet met strak omlijnde beelden van God die hem inkapselen naar eigen theologische preferenties, waaraan religieuze claims van zekerheid gehecht worden. Jeremia doorbreekt de kaders van geëikte theologische tradities. met zijn prediking van een God die de gans andere is, de levende. Onze godsbeelden kunnen gaan fungeren als afgodsbeelden. En daarom dienen ze te worden getoetst aan de kritische stemmen van de schrift. Niet het minst, naar mijn mening, dus ook aan de stem van Jeremia. Die profeet die in extremis getuigt wie de God van Israël is, de koning der volken. Zijn stem, ja, klinkt bij tijden duister en schril. En het beeld van God dat oprijst uit zijn profetieën is paradoxaal. Verward je soms, is soms verbijsterend. Maar waar in de diepten van het menselijk leven zo over God gesproken kan worden, als de God die in machtige woede aan onrecht en kwaad een einde maakt, en toch zijn volk Israël de volken niet loslaat, kan een mens door de soms onbegrijpelijke diepte van het leven heen een weg vinden om verder te gaan. In de wetenschap dat hij niet zonder hoop is overgelaten aan zijn lot in een godloze wereld waar het kwaad voortdurend aan zet is, maar dat hij mag vallen in de handen van de levende God die in zijn Ahavat Olam, in zijn eeuwige liefde, gepassioneerd het spoor van de geschiedenis verder trekt. Deze boodschap van het boek Jeremia heeft het volk Israël in de 6e eeuw voor Christus geholpen om de diepste crisis in zijn bestaan te overleven. Jeremia's godsbeeld gaf een zwaar getraumatiseerde samenleving houvast om weer te bouwen, te planten, te hopen. De stem van Jeremia maakt deel uit van een heel koor van stemmen in de schrift, naast andere profeten en apostelen, ieder op eigen wijze sprekend over God. Maar tezamen brengen ze een mens bij de werkelijkheid van het leven. Terwijl hij met een vaag, abstract, onpersoonlijk of lief humaniserend godsbeeld steeds verder buiten die realiteit komt te staan. The Old Testament is dying, aldus Brent Strong. Maar dat gezegd zijnde gaat hij de strijd gelijk aan. De ondertitel van zijn boek luidt A Diagnosis and Recommended Treatment. De primaire therapie die hij wil inzetten om deze terminale patiënt te revitaliseren is het aanleren van het Oude Testament als was het een tweede taal, een soort tweede taal die je gaat spreken. En dat natuurlijk van jongs af aan, hoe eerder hoe beter. In de opvoeding, in de catechese, in de eredienst. En vanuit kerk en academie de verwaarlozing van het Oude Testament tegengaan. Nou, welke Oude Testamenticus, er zitten hier een heel mooi aantal vanmiddag, zou het daarmee oneens zijn? Een therapie die extra aanbevelenswaard is in het licht van het onderwerp van deze afscheidsreden. Om onze godsbeelden altijd weer te toetsen aan en onder kritiek te stellen van wat profeten en apostelen over God zeggen. De levende God, door de diepte van ons leven heen. Het Jeremiaanse getuigenis van God kan ons doen huiveren soms. Hij is ook de verborgene en zijn wegen zijn onnaspeurlijk. Maar ze leiden naar en via Golgotha ten leven. En zo is en blijft het Oude Testament, inclusief wat daarin kan schuren met onze intuïties en voorkeuren, het krachtige woord van God voor alle tijden, om daarnaar te luisteren. Liever nog veel langer te luisteren. Het steeds weer en steeds meer te leren verstaan en te vertolken voor de kerk en de wereld van vandaag. Dit was mijn laatste college in actieve dienst aan de TUA. De eerste colleges die ik hier in Apeldoorn heb gegeven dateren uit het jaar 1980, toen ik zelf nog student was in de doctoraalfase. Decennia lang heb ik aan deze instelling mogen bijdragen aan de wetenschappelijke toerusting en de praktisch geestelijke vorming van theologen en aanstaande dienaren van het woord. Opgeteld zijn het vele honderden studenten die in de kerken en in de samenleving een plaats hebben ingenomen, zowel hier in Nederland als in het buitenland, om te dienen in Gods Koninkrijk. Ik heb het altijd als een heel mooi iets ondervonden, ervaren, dat ik hierin iets heb mogen betekenen. Ik dank het curatorium van van TUA en de kerken die deze universiteit een warm hart toedragen voor het in mij gestelde vertrouwen tijdens al die jaren dat ik hier het Oude Testament mocht doseren. Van hoeveel belang, ja, hoe kostbaar de band tussen academie en kerk is. Dat heb ik nog het meeste ondervonden tijdens de zondagse erediensten. Waarin ik door de jaren heen ben voorgegaan, zwervend over Nederlands wegen, de zondagen. Maar daar die erediensten waar de hartslag van het kerkelijk leven het meest voelbaar wordt. Graag wil ik mijn respect en dank uitspreken in de richting van mijn collega's, hoogleraren, docenten aan de TUA. Een nogal wisselend gezelschap in de loop der tijd. Ik heb heel wat ouderen zien gaan, jongeren zien komen, van heel verschillend karakter en kaliber. Maar bij hen allen iets bespeurd van grote toewijding, noem het passie. Bereid om steeds nieuwe generaties studenten te begeleiden, te stimuleren, te vormen. Mooiste herinneringen bewaar ik aan die hoogtepunten dat we schouder aan schouder stonden, collegiaal, constructief, bij gemeenschappelijke themadagen, bij preekkritiekcolleges, integratiecolleges, themadagen, studiereizen. Ja, studiereizen, niet het minst die naar Israël. Sprekend over collegialiteit en vriendschappelijkheid wil ik zeker ook de best onderzoeksgroep noemen. Biblical Exegesis and Systematic Theology. De gemeenschappelijke onderzoeksgroep van Kampen en Apeldoorn. De relatie met Kampen was in dit verband altijd buitengewoon goed en hartelijk. En evenzo wil ik graag het Oud-Testamentisch Werkgezelschap in Nederland en België noemen, van wie velen hier vanmiddag aanwezig zijn. Eigenlijk best bijzonder, hè, hoe die bijbelwetenschappers altijd weer goed met elkaar kunnen opschieten. Dat ligt vast aan de fascinatie voor het object van een onderzoek. Het Oude Testament. Dat is een fundgroeve waar we bij lange na nog niet in zijn uitgegraven. De jaren door heb ik me gelukkig geprezen om samen te mogen werken met ons OOP. Dat is geheimtaal voor onderwijsondersteunend personeel. En me inderdaad door hen ook daadwerkelijk ondersteund gevoeld. Ergens sluimert bij mij maar steeds het vermoeden dat zij wel eens het geheim zouden kunnen zijn van het feit dat de TUA onverminderd topscores haalt in Elsevier's nationale onderwijsenquête en in de keuzegids hoger onderwijs. Bij die enquêtes spelen onze studenten een grote rol. Onze studenten in Apeldoorn zijn buitengewoon loyaal. En als ze kritisch zijn, en dat gebeurt ook wel, kan ik u verzekeren, dan steeds positief kritisch. Terugziend op mijn jaren als hoogleraar aan de TUA, weet ik dat ik de meeste vreugde heb gevonden in de omgang met mijn studenten. Dat leuke studentenvolkje. En de meeste energie heb gehaald uit het college geven aan hen. Naar mijn beste vermogen heb ik me ervoor ingezet om hen kritisch te leren denken en steeds beter te leren luisteren naar de Bijbel. Op alle niveaus, vanaf de brontalen tot en met hermeneutische en theologische reflectie. Mijn ervaring is dat ik van mijn studenten niet minder heb ontvangen dan dat ik hun heb mogen geven, doorgeven. En dat geldt zeker ook voor mijn promovendi en de studenten die ik voor kortere tijdsperiode ontmoette tijdens gastcolleges in het buitenland. In de jaren dat ik mij inzette voor de universiteit is hier wel heel veel gebeurd. Het waren ook wel heel wat jaren. Sommige kansen werden gemist, tot mijn spijt. Andere werden benut in de uitbouw en de internationalisering, in de verbreding van populatie en perspectieven. De TUA is gegroeid en in diezelfde tijd groeide ook ons gezin. Met kinderen die volwassen werden en die op 1 na, Maarten, die ons ontvallen is, hun plek in het leven en de samenleving hebben ingenomen. René, Hanna, Rick, samen met Marjolein, ieder op een post waar ze veel verantwoordelijkheid dragen en voor anderen veel kunnen betekenen. Als vader ben ik trots op hun toewijding en hun dienst, maar meer nog vooral dankbaar voor wie ze zijn. En ik verheug me over elk mooi moment dat ons gegeven wordt als gezin om samen te delen. Een gezin inmiddels uitgebreid met de kleine Lovis en Maria, twee kleinkinderen die ook bij neutrale beschouwing te rekenen zijn tot de liefste wereldwijd. En dat, absoluut. Maar dat woord liefste wil ik bovenal gebruiken in de richting van Janine, mijn levensgezellin. Die sinds ons huwelijk, toen je maar net 1 week 20 jaar oud was, tot op vandaag alle jaren door lief en leed met mij gedeeld heeft. Voor jouw liefde en jouw geduld en jouw steun ben ik je heel diep dankbaar, Janine. Zonder jou ook nooit gered. Eens zei Jezus tegen zijn discipelen: wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan: we zijn maar eenvoudige knechten. We hebben enkel onze plicht gedaan. Lucas 17, die tekst. Ik ben blij dat die onnutte slaven uit de klassieke vertalingen in de zo mooie NBV 21 nu eenvoudige knechten zijn geworden. Maar wat Jezus met deze opmerkelijke woorden wilde zeggen is onveranderd. En met volle overtuiging voeg ik me daarin. Immers, wat heb je wat je niet gekregen hebt? En met wat ik gekregen heb, heb ik gepoogd te woekeren. Met alle lekker gebrek, waar ik nog zeer van bewust ben. Thuis, in de kerk, in de academie. En zo mag ik nu, op de drempel van mijn emeritaat, waar ik een officiële dienst mocht verrichten, terugleggen in de handen van God, mijn hemelse Vader. Hem zij de dank en de eer. Ik heb gezegd.
Dank u, collega Peels, voor dit afscheidscollege. Ook tijdens het luisteren nu vroeg ik me af welke taal uw eerste taal is. Volgens mij spreekt u meer eerste talen. U spreekt het Hebreeuws als moedertaal. Er zijn meer talen die klinken uit uw mond als was u er mee geboren. Maar die ene taal die u nooit de baas geworden bent, klonk er ook in door. Betrokken spreken over God en bescheiden. Hartelijk dank voor dit college. We gaan luisteren naar de kantorij. We verheugen ons dat jullie in ons midden zijn en dat we 2 momenten hebben om mooi even te luisteren.
Waarde broeder, beste Erik. Het is eigenlijk jammer dat nou dat eerste woord eigenlijk nog helemaal wegviel. Dus ik wil het nog wel een keer uitspreken en heb ik het nog één keer kunnen zeggen. Wel edel hooggeleerde heer. Collega Pils. Om het maar in de taal te zeggen waar je van houdt. Een taal die na jouw vertrek grotendeels teloor zal gaan. A tout seigneur, tout honneur. Wie het verdient, moet je eren. Dat brengt mij in verlegenheid. Ontberen doet waarderen. Het betekent dus onvermijdelijk, als ik aan dat gezegde denk, dat wat ik nu tot je ga zeggen, altijd tekort zal doen, en waarvan ik denk, en wij denken als Tuya-gemeenschap, dat hadden we ook nog wel kunnen zeggen, als we een aantal maanden verder zijn. En toch, ik doe mijn best. Het is nog zo onwerkelijk om binnen de muren van onze Tuya de jouw bekende kuch niet meer te horen. Ik kan hem niet nadoen nu voor de microfoon, maar als u goed geluisterd hebt, hebt u het vernomen wat ik bedoel. Zo frequent heeft dat geklonken in dit gebouw vanaf 1987, waar je je thuis bent gaan voelen. Meer dan dat zullen we jouw stem gaan missen, die woorden gaf aan wat onze zeggingskracht ver te boven gaat. Als het gaat om de vertolking van wie is als gij. Jouw vriendelijke uitstraling, je welgemeende belangstelling. Kortom, wie je als naaste voor docenten, studenten en allen die betrokken zijn bij onze gemeenschap wilde zijn. Een mens. Maar dan in de diepe zin van het woord. Levend voor Gods aangezicht. Je colleges en lezingen onderstreepte dat taal haar grenzen voortdurend bereikt in het spreken over God. Theologie als doxologie. In lyriek en poëzie vertolkt. En tegelijkertijd schreef je en sprak je om een woord wat ik nooit meer zal vergeten. Heet dat Peliaans? Dat is geen Pelagiaans, maar Peliaans, een Peels woord. Kraakhelder. In je inaugurele reden van 1993 sprak je tot de studenten over de noodzaak van niet alleen een stevig wetenschappelijke aanpak, een dosis gezond verstand en ruime open blik en een niet aflatende werklust. Doe maar. Maar ook bovenal de symbiose van hoofd en hart, scientia en pietas. Zulks onder verwijzing naar het eerbiedige gebed uit Psalm 119. Ontdek mijn ogen dat ik de wonderen van uw onderwijs mag zien. Dat is eigenlijk een refrein gebleven tot op de dag van vandaag in jouw manier van dienst aan het woord, wetenschappelijk, van eminente kwaliteit en vroom in de diepe zin van het woord. Erik, ik ben geschrokken. Diep onder de indruk, bedoel ik, van de enorme lijst, ik had er eerlijk gezegd nooit naar gekeken, van wetenschappelijke en professionele publicaties die je achterlaat. En dan te bedenken wat je allemaal daarnaast aan lezingen en artikelen hebt verzorgd. Erik, wat jij hebt mogen uitdelen aan studenten, maar ook aan ons als collega's, waarvan er trouwens verscheidene eerst jouw leerling geweest zijn, een breed palet aan taken heb je binnen onze Tuya-gemeenschap vervuld. Een jaar of 8 rectoraat in verschillende perioden, met als climax van inspanning het proces rond de GTU, met bijbehorende anticlimax als grote desillusie. Enkele keren voorzitter van de examencommissie. Jouw inbreng, wijsheid, betrokkenheid. En daar zouden nog wel een paar woorden aan toegevoegd kunnen worden. In de co-overgadering zullen we zeer missen, maar we zijn je er heel erkentelijk voor. Hoezeer je trouwens bij de Tuya hoort. Ik kreeg van de week een mailtje waarin mij verteld werd dat er maar 1 hoogleraar zodanig geband heeft met de Tuya, dat in het archief van de Tuya een trouwfoto aanwezig is. En zelfs in Duplo. Met vreugde gediend. De eerlijkheid gebied te zeggen dat ook pijn je niet bespaard gebleven is. Zeker dan denk ik aan het heengaan van jullie Maarten. De zorgen die we als ouders dragen over en met onze kinderen. Naast de grote vreugde waarin we mogen delen. Maar meer en anders pijnlijk werd het als je niet begrepen werd in je diepste bedoelingen. Onwil, onkunde. Je ging soms een weg op waarin niet iedereen je kon volgen. Ook niet als we ervan overtuigd waren dat je horig aan de schrift wilde blijven. Wanneer we binnen de Tuya-gemeenschap je verdriet hebben aangedaan, dan bieden we op dit moment hiervoor onze welgemeende excuses aan. Iets minder welgemeend geldt ook dat excuus voor de spot en hoon, hoe goedaardig ook, maar aardig was er niet, over de gestage groei van je baard. En het uiteindelijk resultaat, al bleek het volume later nog wel te wisselen. Barba non facit deologum. Om het met een variant te zeggen op het beroemde verhaal van de antieke schrijver Herodes Atticus. Ik zie een baard, ik zie een mantel. Nou, in dit geval een theoloog. Zie ik nog niet. Wees gerust, die woorden zijn niet van toepassing. Wellicht kan er in de toekomst nog aandacht besteed worden aan de opmars van baardologie, ofwel baardtheologie. Het zij overigens iedere baarddrager van harte gegund die met ere de dragen, laat dat wel duidelijk zijn. We hebben je nooit kunnen betrappen op iets wat ik gisteren in de auto hoorde, en theologen luisteren altijd contextueel. Daar werd iets geciteerd van Gerrit Komrij. En dat ging als volgt. Eigendunk is de levertraan van de geest. Je moet er elke dag een partij van naar binnen werken om weerstand te kunnen bieden aan de stormloop van de buitenwereld. Erik, je had een andere bron. Ik geef Inge Liefvaart het woord. Levend onder een hemel van vrede. Aan de navelstreng van het woord een begin van gehoor. Niet langer doof, denkend. Een stolp van zwijgen is wat ons omringt. Maar weten, ik ben geroepen. Ik beweeg in de huid van mijn naam. Ik kom tot mijzelf. Een gehoorleven. Met overal kleine aanzetten tot handen. O God. Met een stem. Ik citeer je nog één keer. Uit Luisteren en Leren, het jubileumboek van ons 100-jarig bestaan als Tuya. Je schreef daar aan het eind, des te sprekender is het dat één lijn allen verbindt die aan de theologische opleiding van de school, zo werd dat toen nog terugblikkend genoemd, van onze kerken, de schriften onderzochten en de studenten hebben willen inleiden in de schatkamer van het woord. De vaste overtuiging dat deze schriften de heilige schriften zijn, waarin de stem van de grote herder en leraar klinkt, en dat niemand, hoogleraar, student of gemeentelid, vrijmachtig hierover kan beschikken. Eerbiedig luisteren, dat is het eerste. En daarna, luisteren en leren met hoofd en hart ten dienste van de gemeente tot zijn eer. In dat spoor ben je al die jaren verder gegaan. Aan onze academie, ten dienste van kerk en samenleving, kerk en de theologische wetenschap, die je beide hartelijk lief hebt en beoefend hebt op een wijze die in zekere zin onnavolgbaar is. Om jouw wijze van spreken te gebruiken, gereformeerde theologie, ook de bijbelwetenschappen beoefenen, is warempel geen smal spoor, maar kent een katholieke breedte en wijdte. Wij zeggen je als Tuya gemeenschap heel hartelijk dank. En hoe dat verbonden is met Janine, heb je zelf net woord aan gegeven, daar waag ik me niet aan. Maar van harte ook de dank namens onze Tuya-gemeenschap voor al die uren waarin je Erik eigenlijk ook wel bij je wilde hebben, maar je stond hem af. Ten dienste van een hogere roeping. Dank, Erik, wel edel hooggeleerde heer, geachte broeder. Je was denkend, daadkrachtig, dienend in ons midden. En nu zeggen we adieu. Levend onder de zegenende handen van onze hemelse hoge priester spreken we de woorden na, waarvan hij de inhoud is. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dank. Ik heb gezegd. Dan zal nu namens de kerken, namens het curatorium, allereerst dokter Anders van de Bovenkamp het woord tot u richten. Ik geef u graag het woord.
Geachte professor Peels en mevrouw Peels, beste Erik en Janine. Het is een voorrecht om hier te mogen spreken, ook namens het curatorium. Wat me eerder opviel is dat je al een dankwoord hebt uitgesproken naar het curatorium, zonder dat je mijn toespraak hebt gehoord. Nu heb je straks nog weer een gelegenheid om daar weer op te reageren, maar toch. Want het kan spannend worden als je Erik Peels moet toespreken. Bescheiden in alle omvang die hem kenmerkt. Al is die omvang veel kleiner dan mijn omvang. We hebben natuurlijk vaak over gesproken met elkaar. Maar dat hebben we in balans gebracht. Ik wou het toch even zeggen. Uit de liefde voor jou en de goede verbondenheid met elkaar. Jouw bescheiden woorden hebben al geklonken. En de rector heeft al heel veel waarderende woorden gesproken. En ik zal er niet aan ontkomen om daar nog veel waarderende woorden aan toe te voegen ook namens het curatorium. Alleen belangrijke mensen worden toegesproken. Dan kan het spannend worden. Want in de kerken praten we niet zo graag over belangrijk en niet belangrijk. Maar we houden wel toespraken. We omlijsten onze woorden met veel dank aan de Heer. En terecht, want daartoe is ook vandaag alle reden. Maar want het is echt heel bijzonder, ook namens de kerken, namens het curatorium mag ik dat zeggen, wat je het mogen betekenen voor onze kerken in het algemeen en voor de Theologische Universiteit ook in het bijzonder. Woorden waar we ongetwijfeld allemaal mee eens zijn. Wat hebben we van jouw wijsheid mogen genieten? En haast nog meer van de manier waarop je dat met ons deelde en ook vandaag hebben we daar weer iets van gezien. Vol liefde, vol geduld ook vaak, vol betrokkenheid. Als echt mens geliefd door God en als mens die die liefde niet voor zichzelf heeft gehouden die hij van God heeft ontvangen, maar heeft uitgedeeld aan ons en vele anderen. Ik wil even onderscheid maken tussen jou als docent, als collega en als adviseur van het curatorium. Als docent, ja, dat is ook iets in mijn tijd als theologiestudent en predikant heb nooit om jou heen gekund. En dat is eigenlijk altijd bijzonder geweest. Als docenten, en ook velen zullen zich dat herinneren, was altijd weer duidelijk wat je ook vandaag aan ons hebt meegedeeld. Het verlangen om de Bijbel te openen. Niet de makkelijkste passages, maar wel daarin God te laten spreken en hem daar ook in te laten zien. Vol liefde, wijsheid, openheid. Ook juist met het oog op de vragen van vandaag. Niet alle details heb ik onthouden van de colleges die ik van je heb mogen ontvangen. Maar wel jouw passie, jouw enthousiasmering om het Oude Testament zeker ook zo serieus als het Nieuwe Testament te nemen. En daarin, al moet je soms wat langer zoeken, toch ook het woord van God, de bedoeling daarvan, ook echt te ontdekken. Het was mooi om daarin met je op te trekken, onder andere ook, je noemde het zelf al even, ook in Israël. Daar kunnen we heel lang over praten. Maar ik herinner momenten met gitaren en zingen en Dode Zee en Zouderaarde enzovoort, dat we daar met elkaar ook over in gesprek waren. En ik als chemicus even de theologen de oren mocht wassen over alle exegeses die daarvan niet terecht waren. Maar goed. Als collega wil ik je collegialiteit noemen, naast mensen, betrokken, humor, soms een plagerijtje, maar altijd heel dichtbij. Ik mocht soms ook onder je gehoor zitten, zondags. En dan zeiden mijn gemeenteleden, er komt een professor zondag. En de afloop van de dienst zeiden ze, wat, die man kan heel gewoon praten. En dat is precies wat de bedoeling is, denk ik ook, in dat siertje. Een duidelijke verkondiging in de taal van vandaag. Dat is wat we nodig hebben. En uiteraard daar goed over nagedacht. Als curatoren hebben we samen heel veel waardering voor jouw inbreng op jouw plek, ook als adviseur van het curatorium, met al jouw inbreng op allerlei momenten. Die heeft ons echt geholpen. Als het soms ging over het inschatten van het werk of de persoonlijkheid van een student, als het ging om het duiden van de ontwikkelingen aan de universiteit, in onze kerken, ook als het ging en gaat over het lezen en begrijpen van de Bijbel in het licht van de vragen en de ontwikkelingen in kerk en maatschappij. Spannende vragen over hermeneutiek, over het ontstaan van de aarde. Je gaat ze niet uit de weg. Vanuit verscheidenheid van denken zijn de reacties daarop dan ook verschillend. Je gaf daarbij ook ons als curatorium nieuwe ontwikkelingen en nieuwe kennis mee, nieuwe ontdekkingen. Maar ook nieuwe vragen om echt wel goed te blijven nadenken over geloven in een tijd waarin we juist geloven dat het gehoorzaam zijn aan onze Heer zo onder druk staat. In die zin is je werk nog lang niet af. Want er is nog veel te doordenken in het lezen en in het interpreteren van de Bijbel. Maar jij zult een stapje terug doen. Maar we hopen iets van jouw toon te mogen meenemen. Want met jou is het doordenken over belangrijke vragen nooit het voeren van een heftig debat. Of een discussie op het scherts van de snede. Of een conclusie voordat de discussie begint. Maar is het een gezamenlijk zoeken. Dicht bij God. Dicht bij zijn woord. Open. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat gaan we zeker missen. We hebben alle vertrouwen in dat het ook door zal gaan in jouw opvolger, dokter Versluis en anderen. Maar we gaan het missen. Jouw toon van het gesprek waarin jij de kracht van de Heer als voorbeeld mocht laten zien aan ons. We hopen dat de Heer jou en Janine samen nog heel veel gezondheid en mogelijkheden geeft. Mogelijkheden om uit te rusten. Mogelijkheden om dingen te doen. Waar jullie te weinig aan toegekomen zijn. In de drukte van het bestaan. Maar ook dat jullie nog tot zegen mogen zijn voor ons allen. Je hebt mogen zaaien. Mogen inspireren. Mogen onderwijzen. En dat zal zijn vruchten altijd blijven afwerpen. Want onze God is trouw. En hij zal niet loslaten het werk dat hij doet en gedaan heeft door jou door vele anderen. Dat geeft ons moed als er vandaag ook iets van weemoed is van afscheid. En hartelijk dank voor alles wat je hebt mogen doen voor de universiteit en voor onze kerken en voor ons als curatorium. Mogen de Heer jullie zegenen, helpen en nog voor velen tot zegen zijn. Tot eer van zijn naam. Eer zij aan onze God. Dankjewel.
Dokter Versluis, aan u het woord om namens de promovendi, oud-promovendi, professor Peels toe te spreken.
Namens de oud-promovendi mag ik vanmiddag een dankwoord spreken voor het werk van professor Peels als promotor. En die promovendi, dat zijn Jaap Dekker, Thomas Scheiber, Jinso Kim, Gunnar Begerouw, Arie Versluis, Henk de Waard, Pieter de Boer, Hessel Visser, Arjan Witsier en bijna Arjan van der Os. Geachte promotor, beste Erik. Wij hadden het voorrecht om tijdens het schrijven van ons proefschrift nog een paar jaar langer op te trekken en veel van je te leren. De onderwerpen van de proefschriften die onder je begeleiding tot stand kwamen variëren van moeilijke teksten uit het Oude Testament, uiteraard, via Jesaja en Jeremia, uiteraard, tot nieuwtestamentische onderwerpen en PGN-markers in het NARO. Een brede belangstelling zal niemand je ontzeggen. Je manier van begeleiden zou ik willen omschrijven als poëtisch, punctueel en persoonlijk. Allereerst poëtisch. Dat wil zeggen, we leren beter Nederlands. Ja, ook de Nederlandstalige promovendi. Want er is niemand die de dingen zo bloemrijk en welsprekend, ik moet nu eigenlijk zeggen eloquent, kan verwoorden met een maximaal gebruik van de rijkdom van het Nederlands. Er is niet veel literatuur over een onderwerp, maar het is een mer à boire. Dit is niet het belangrijkste onderdeel, maar de pièce de résistance. Je bespreekt iets niet afzonderlijk, maar separaat. Je leerde ons daarbij een duidelijke stijl en heldere academische taal. Geen vaagheid, geen wollige formuleringen waarmee je een lastig probleem wat omzeilt, maar kraakhelder zeggen wat je bedoelt. Tegelijk had je zelf wel allerlei subtiele formuleringen om ons dingen duidelijk te maken. Daar moet je nog maar even op broeden. Dat wilde zeggen dat een idee in deze vorm nog niet rijp was. En daar moet je nog maar eens even goed over nadenken. Maakt in alle vriendelijkheid duidelijk dat je dat kennelijk nog niet merkbaar gedaan had. De echte betekenis van die woorden kregen wij pas in de loop van de jaren door, maar door die mildheid hadden we het toch maar mooi volgehouden. Vervolgens was je begeleiding punctueel, heel grondig. Hoofdstukken die we inleverden nam je nauwgezet door, zo nodig in 3 of meer versies. En voor de afronding las je nog een keer het totale manuscript na. Wat nodig was, corrigeerde je, of dat nu veel of weinig was. Eén promovendus herinnert zich dat hij schrok van de hoeveelheid rode opmerkingen waarmee hij zijn eerste tekst terugkreeg. Te meer omdat het even verderop veel minder werd. Hij vreesde dat je het had opgegeven. En sliep zelden zo slecht als de nacht voor het gesprek daarover. Maar het viel hem mee. Op het begin was hij inderdaad kritisch, maar verderop was het een stuk beter en dan was het ook goed. Reacties waren altijd grondig, snel en ter zake. Je wees dingen heel vriendelijk terug als het niet zo geslaagd was. Je was enthousiast en stimulerend als het wel goed was, maar wij daar nog aan twijfelden. Dat is mooi, dat is mooi. Je scherpt ons aan om de kwaliteit van het onderzoek hoog te houden en niet meer te beweren dan je hard kunt maken. Je stond ervoor open om ook zelf dingen te leren of je standpunt bij te stellen. Maar je gaf ons ook vrijheid. Wij hoefden het niet met jouw visie eens te worden. En tenslotte was je begeleiding persoonlijk. Je begeleiding was nooit zakelijk, alleen op het onderzoek gericht. Je had persoonlijke belangstelling voor ons en voor onze gezinnen. Je leefde en leeft mee in vreugde of verdriet. Als doktervader, dat is geen Frans, maar wel toepasselijk, ging je ons persoonlijk en geestelijk voor in een hoge academische standaard. In lang luisteren naar de schriften en in gelovige afhankelijkheid van de levende God. Heel veel dank daarvoor. En we wensen je samen met Janine God zegen toe voor de toekomst.
namens de studenten, en tot zijn verbazing zelfs oud-studenten, zal nu het woord tot u richten, onze student Henk Jan.
Ja, namens de studenten en de oud-studenten dus. Ik zal ze niet allemaal opnoemen zoals bij de promovendi kon, want dan willen we ook nog een keer naar de borrel toe, geloof ik. Hooggeachte professor Peels, ik denk dat ik u zo wel mag noemen. Hooggeacht. En dat is meer dan alleen beleefdheid. Dan raak ik diep bewogen dat uw afscheidscollege deze woorden uit Jeremia 31 als titel draagt, zegt heel veel over al die jaren dat u als hoogleraar in onze universiteit verbonden mocht zijn. Want deze tekst uit Jeremia raakt direct aan de vraag, andere vragen van de theologie. Wie is God? Geen God ergens ver weg, hoog boven ons verheven op afstand. Geen onbewogen bewegen. Maar een God die zich laat raken, die met ons is bewogen, die in het hele Oude Testament blijkt te zijn, zoals hij zich heeft bekendgemaakt aan Mozes op de Sinaï. Als hoogleraar Oude Testament heeft u voortdurend geluisterd naar de schrift om steeds meer te ontdekken van wie God is. En we zagen het, hoorden net in het college ook weer, de schaduwzijden of schaduwkanten van dat oud-testamentische godsbeeld schuwde u niet te benoemen. Als studenten en oud-studenten zijn wij dankbaar voor het vele dat wij in u mochten ontvangen. En daarbij denken we allereerst aan de persoonlijke aandacht die u voor ons had. En de soepele begeleiding bij scripties en papers. Waarbij je toch telkens weer versteld stond van de snelheid waarmee u reageerde op alle mailtjes die we konden sturen. En de betrokkenheid ook in de beantwoording. En bovenal dat u ons heeft geleerd om te luisteren naar een Bijbeltekst. En niet te snel daarmee klaar te zijn. En ik denk dat elke student uw credo wel kent. Liever langer luisteren. En voor best wel wat studenten zal het wel eens moeilijk zijn geweest om werkelijk te leren luisteren naar bepaalde teksten. Van die hete hangijzers. De geduldige, respectvolle en begripvolle manier waarop u ons bij de hand nam om toch naar die tekst te gaan luisteren, kan niet genoeg worden gewaardeerd. Tijdens uw colleges bleek uw grote eerbied en liefde voor Gods woord. Goede theologie leidt tot doxologie. En dat bleek wel tijdens uw colleges. De momenten dat uw colleges uitliepen op een lofzang op God, heb ik, en dat geldt denk ik voor alle studenten, als heel waardevol ervaren. Uw liefde voor God en voor zijn woord is reden tot dankbaarheid. Dankbaarheid dat wij in Apeldoorn het voorrecht hebben college te ontvangen van hoogleraren die zelf leven vanuit Jezus Christus. En namens de admissiale studenten dank voor alle kritiekcolleges waarin u kritiek gaf op onze preekvoorstellen. Misschien op dat moment niet altijd tot onze vreugde, maar dat schijnt heel goed te zijn in de opvoeding. Het waren zeer vormende gelegenheden. Zelfs als je slechts als toehoorder zo'n college bijwoonde. Of het nou ging om de inhoud van de preekvoorstellen of de vorm, de gesticulatie en de andere mooie woorden die er voorbij kwamen. We hebben er veel van geleerd. En ook de huisbezoeken die u mocht brengen namens het COHO hebben we ook echt weten te waarderen. De gesprekken die we op zulke momenten konden hebben. Denken om te dienen. Dat is wat de TUA wil. En u heeft ons studenten geleerd kerk en samenleving op het oog te houden bij onze theologiebeoefening. Een samenleving die weliswaar steeds meer religieus analfabeet is, maar die struikelteksten in de Bijbel haarfijn weet aan te duiden. En een kerk die veel breder is dan de breedte van de christelijke gereformeerde kerken. Een kerk die het nodig heeft dat wij profetisch preken. Professor Peels, we wensen u en uw vrouw, nu wij van elkaar afscheid moeten nemen, de zegen van de Heere God toe. Hopelijk mogen jullie eerst samen tot rust komen op de reis die jullie hopen te maken. En daarna horen wij wellicht nog wel van u. Want de grote God, waarover u zoveel jaren hebt mogen vertellen, is zo groot dat u nog wel eeuwen door zou kunnen gaan. Tot slot, we hebben als studenten wat geschenken voor u. En eentje zouden we hier u willen aanbieden. Want u heeft heel wat uren doorgebracht in het Jeremia-hok, zoals het wat oneerbiedig werd genoemd. En je zou denken, dat de mens misschien niet altijd vrolijk van, zoals professor Zelderhuis dat ons ook al een keer heeft voorgehouden. Maar we hebben toch een illustratie om terug te denken aan dat werk en ook een illustratie bij alle emoties die in het boek Jeremia voorbij komen.
Er zijn zorgen over het transport van Jeremia, maar dat wordt nog opgelost. Uit het Jeremia-hok is iets tevoorschijn gekomen wat er wel mag zijn. Het is eigenlijk zelfs beneden aard, dat wordt een beetje erg diep. Maar wel in een kelder waar slechts een kleine strook licht van bovenaf nog daar werkelijk licht is. De rest is allemaal kunstlicht. Maar daar is iets geboren dat nu zichtbaar gemaakt zal worden in de overhandiging door iemand van Kok Boekencentrum. En ik kijk eventjes naar wie ik moet kijken, maar hij weet zelf wat hij moet doen. Welkom en ik geef u graag het woord. Jacob.
Op deze dag van afscheid en vertrek verschijnt er ook iets nieuws. Het boek Storm over de wereld. Laat ik mijzelf kort voorstellen. Ik ben Peter Gorter van uitgeverij Kok Boekencentrum en ben als redacteur betrokken geweest bij de totstandkoming van dit boek. En ik hou het kort, maar als uitgever van dit boek ben ik vol lof. Het is erudiet, fundamenteel. En zeer goed geschreven. Dus mocht u een dergelijk boek zoeken, en mocht Hebreeuws geen probleem voor u zijn, dan kunt u straks achterin ook het boek kopen. Maar genoeg commercie. Ik heb nu de eer om u te feliciteren, professor Peels, en het eerste exemplaar te overhandigen.
Dit is het boek waar ik inderdaad een tijdje aan heb zitten werken. Ja. Het is een wetenschappelijke commentaar op de slothoofdstukken van het boek Jeremia, de volkenprofetie, die bundel. Het boek is wat dik uitgevallen, maar er valt ook erg veel over te zeggen natuurlijk. Het ziet er prachtig uit. Kijk, ik heb het wel geschreven, maar jullie als Kok Boekencentrum hebben er pas echt een mooi boek van gemaakt. En dat, zeer hartelijk dank voor jullie inspanning hiervoor. Het was een genoeg om samen te werken. Maar ik heb dit boek geschreven in de tijd dat ik in dienst was van de TUA. En als de TUA mij daarin niet had ondersteund, was het boek natuurlijk ook nooit gekomen. Dus ik vind het eigenlijk gepast om dit eerste exemplaar, of het eerste exemplaar noemen, vervolgens door te geven aan de voorzitter van het college van bestuur van de TUA, aan de heer Arjan Dorst. zou zeggen, geef maar een mooi plekje. En mocht je eraan denken je te wagen aan de lectuur, heel veel sterkte toegewenst. Ja? Ja.
Beste Erik, hartelijk dank voor dit geschenk. Ik vind het bijzonder om het van je te mogen ontvangen. Bijzonder omdat terecht door professor Kater aan het begin al gezegd is, jij staat in het middelpunt bij deze bijeenkomst. En over het algemeen is het zo dat degene die in het middelpunt staan ook degene is die de cadeaus krijgt. Nu krijg ik van jou een cadeau. Er is een tweede reden waarom ik het heel bijzonder vind om dit te mogen ontvangen. Omdat het wat mij betreft een unieke situatie is dat ik het mag meemaken een cadeau te krijgen van een schriftgeleerde. In de positieve, mooie betekenis van het woord. Iemand die door de schrift geleerd is. Die geleerd heeft om geduldig, eerbiedig te luisteren naar dat wat er staat in de tekst, in de bron. Daarover te reflecteren. Dat weer te geven in een boek. En dat daardoor toegankelijk te maken voor velen. En ik beschouw het als een voorrecht dat ik dat vanuit jouw handen mag ontvangen. En we zullen daar zeker een goede plek op de TUA voor weten te vinden.
Als laatste in deze rij nodig ik graag uit Dr. Anders Heyonso Kim uit Zuid-Korea. U gaf verschillende gastcolleges daar en dat heeft zijn sporen ook nagelaten. En dit moment wilde Korea, Zuid-Korea, wel te verstaan, gebruiken om een en ander in een vorm te overhandigen. Die wat minder vergankelijk is als een enkel college dictaat. Van harte welkom om.
Dear Professor Eric Pils, you visited South Korea several times as a member of Foreign Church Relationship Committee of your federation and as a professor of TUA. Your preaching on a given passage open the whole Bible to the congregation, make them praise God in reverence and awe. Your lectures at the seminary were a good example of piety and academia of a theologian minister, leaving indelible impacts on the students. To express our deep thanks to you on this special feast, this festscript is prepared. Since this book is a Korean translation of your guest lecture, History and Theology of the Book of Jeremiah, I believe you can read this book in Korean. I think it's a mystery. How can you read Korean book without learning Korean language? You have another reason to visit my country to explain this mystery. Not the mystery of learning foreign language, but the mysterious combination of God's attributes in Christ. You have my formal invitation in public, but with only one condition. Come to us only with Jamin, your Eshet Hail. Thank you.
Hansu, dear colleague and brother and friend, I must say this is really great. Thank you for being here. First thing I want to say, traveling from Cambridge to Apeldoorn and vice versa, have ever safe journey back tomorrow. Being in touch with your denomination and lecturing for your students, it was always a privilege and a pleasure to me, because we have fostered a cordial bond which was forged in the past and which will last for the future. And even though, unfortunately, in a sense, I'm not able to read this book, I surmise that nevertheless I will still be in a reasonable agreement with its contents. So, yeah. Thank you so much for this precious, honorable gift. And please be so kind as to pass on my thanks to all your colleagues in South Korea and to the publishing house and to the congregations of your federation. And let's look forward to the future. If the Lord willing, there will be another opportunity to meet each other and shape that mystery you spoke about.
Okay, thank you.
Thank you.
Ja, en dan zijn we aan het eind van de geplande toespraken, collega Peels. Maar er heeft zich iemand aangediend die graag het woord tot u wil richten. En dat is de burgemeester van Epe, dokter T.C.M. Horn. Mag ik u uitnodigen om hier naar voren te komen en het woord te richten tot onze professor Peels.
Dank u wel voor deze gelegenheid. Geachte meneer Peels, mevrouw Peels. U zult zich vast afvragen wat ik als burgemeester van Epe hier kom doen bij uw afscheid. Hier in deze prachtige kerk in Apeldoorn. En dat ga ik u graag toelichten. Maar dan zou ik u wel willen vragen om naast bij u te komen staan. En mevrouw Peels ook. Want na alle mooie woorden die al gezegd zijn, wil ik mij ook nog graag even tot u richten. Meneer Peels, u heeft zich vanaf 1986 op buitengewone wijze ingezet voor de Theologische Universiteit Apeldoorn. Eerst als universitair hoofddocent Hebreeuws en Oude Testament en vervolgens als hoogleraar Oude Testament. U was overigens de eerste die aan deze universiteit promoveerde. Uw onderwijs was niet alleen zeer deskundig en vormend, maar ook heel inspirerend. Getuige het grote aantal studenten dat uw vakgebied, het Oude Testament, als afstudeerrichting koos. Een elftal studenten begeleidde u succesvol bij hun promotiestudie. Daarnaast had u enkele tientallen keren zitting in de beoordelingscommissie van promoties aan andere instellingen in binnen- en buitenland. Een belangrijke bijdrage van u, niet alleen voor de Theologische Universiteit Apeldoorn, maar ook voor het bredere veld van kerk en internationale theologie, is gelegen in uw onderzoek en de vele daaruit voortvloeiende publicaties. Er is vandaag al heel veel over gezegd. U heeft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van gezamenlijke onderzoeksprogramma's van de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Theologische Universiteit Kampen. U bent voorzitter geweest van verschillende onderzoeksgroepen en heeft diverse wetenschappelijke bundels geredigeerd. Uw onderzoek is gepubliceerd in gerenommeerde internationale tijdschriften en series, maar via dagbladen en kerkelijke periodieken was uw bereik veel breder dan alleen de academische wereld. Vanaf uw promotieonderzoek over Gods wraak was God en geweld een kernthema in uw werk, dat vanaf de aanslagen op de Twin Towers in 2001 een nieuwe actualiteit en urgentie kreeg. Ook was en bent u redactielid van verschillende tijdschriften, heeft u talloze lezingen en academische presentaties gegeven, organiseerde u diverse internationale congressen en heeft u gastcolleges gegeven aan academische instellingen in Nederland, Frankrijk, Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en Oost-Azië. Uw nationale en internationale contacten hebben een belangrijke impuls gegeven aan het netwerk van de universiteit en de reputatie ervan in het buitenland. Ten slotte is de grote bestuurlijke bijdrage te noemen die u geleverd heeft. 5 maal bekleedde u het rectoraat van de universiteit. In uw laatste periode als rector van 2014 tot 2016 was u intensief betrokken bij vergevorderde, ik lees hier, maar uiteindelijk niet geïmplementeerde plannen om in samenwerking met andere instellingen een nieuwe gereformeerde theologische universiteit op te richten, waarin de eigen instelling geïntegreerd zou worden. Naast het rectoraat heeft u diverse andere taken aan de universiteit vervuld, waaronder die van studiedecaan, voorzitter van de opleidingscommissie en voorzitter van de examencommissie. In al deze functies waren uw visie, wijsheid en verbindende houding van onschatbare waarde. Alles bij elkaar heeft u zich voor de universiteit ingezet op een wijze die inderdaad zonder meer als buitengewoon kan gelden. En dat zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Daarnaast ontplooide u sinds 1991 een hele lijst aan vrijwillige activiteiten. En ik wilde hier een aantal noemen, maar ik doe u ongetwijfeld tekort. Secretaris en later voorzitter van het Voor-Aziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux, afdeling Apeldoorn. Vrijwilliger bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Lid en voorzitter van het Oud-Testamentisch Werkgezelschap Nederland en België. Redacteur bij het wetenschappelijke tijdschrift Theologia Reformata. Lid van de evaluatiecommissies van diverse universiteiten in Zuid-Afrika, zoals de Northwest University, University of Pretoria en de University of Bloemfontein. Lid en voorzitter van het deputaatschap Buitenlandse Kerken, onderdeel van de Christelijke Gereformeerde Kerk. Gastdocent bij diverse instellingen voor theologisch onderwijs in Japan, China, Zuid-Korea, Singapore en Indonesië. Research Fellow aan de University of Free State, Zuid-Afrika. Adviseur bij de National Research Foundation, Zuid-Afrika. Vrijwilliger bij de Stichting Nationale Synode. Lid van de Board of Directors bij de Greenwich School of Theology. Reviewer bij de tijdschriften Old Testament Essays en Acta Theologia. U wordt getypeerd als iemand, en ik hoorde dat net ook iemand zeggen die goed met u heeft samengewerkt, als iemand met een warme persoonlijkheid. Met altijd veel belangstelling voor mensen die u ontmoet. Iemand die de gave heeft om mensen goed aan te voelen. Zaken helder te doorzien en de juiste gedachten en woorden te vinden om verder te helpen. Een verbinder. Steeds op zoek naar manieren om mensen bij elkaar en in gesprek te brengen. En om elkaar te versterken door samenwerking. Als docent bent u erg inspirerend en enthousiasmerend, maar ook zeer kundig. U weet duidelijk waar u het over heeft en dat in de breedte van uw vakgebied. Ik begreep zelfs dat u in de eerste jaren van uw hoogleraarschap de mondelinge tentamens graag ook wandelend afnam. En dat blijkbaar voor de coronapandemie. En dat deed u dan rondom de universiteit of uw huis in Apeldoorn-Noord. Maar ook wel eens tijdens studiedagen in Amsterdam, in het Vondelpark. En dan toch nog even een administratieve opmerking. Het voorstelformulier voor de reden waarom ik hier sta, beslaat in totaal 63 pagina's. En ik kan u vertellen, dat is veel. En mijn kabinetchef zou zeggen, heel veel. Deze bijeenkomst is georganiseerd ter gelegenheid van uw emeritaat. Voor u en uw vrouw, betekent dat meer tijd om in uw geliefde Frankrijk door te brengen. Maar ik begreep dat Zuid-Afrika eerst aan de beurt is. Daar heeft u in de loop der jaren veel vrienden gemaakt. Meneer Peels, gesproken kan worden van persoonlijke, bijzondere verdiensten in en al dan niet gerelateerd aan uw hoofdfunctie als hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Als ook de overige maatschappelijke nevenactiviteiten. U wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. Gelet op de aard, duur, betekenis en nationale en internationale uitstraling van deze activiteiten, welke een grote impact hebben op de samenleving, is het mij een zeer grote eer om u namens Zijne Majesteit de Koning te mogen benoemen tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd.
Ja, nou weet ik even niet zo goed wat ik moet zeggen. Want eigenlijk had ik hier zo niet op gerekend. U moet weten, begin deze week vond ik in mijn postvak van de TUA vond ik een aardig geschenk van BMW van de gemeente Apeldoorn. Een fraai gestileerde stropdas met een heel hartelijk briefje van de wethouder die onderwijs in zijn portefeuille heeft. Heel hartelijk denk ik, nou dat is fijn, de presentie van de overheid, prima, dan zo gaan we verder. En nou, Rempel, vanmiddag extra, dus nu deze onderscheiding. Dat weet ik niet zo goed wat ik moet zeggen. Ik ben hier gewoon een beetje stil van. Ik denk wel dat er een fout gemaakt is bij dat aanvraagformulier, die 63 pagina's. Ja, dat zal per ongeluk de helft wel gekopieerd zijn of zo. Dat weet ik ook niet. Maar ik zou ook wel graag aan degene die dat aanvraagformulier hebben ingevuld mijn hartelijke dank willen uitspreken om dit te realiseren. Ik weet wat voor klus het is, dat soort aanvragen, maar dit is wel 63 pagina's, dat is niet normaal natuurlijk. Dit is heel mooi. Meneer de burgemeester, hartelijk dank voor uw toespraak en ja, voor de verlening van deze onderscheiding. Ik zal u beloven, ik zal mijn best doen om deze onderscheiding op de rechte wijze een plek te geven in mijn leven en op mijn kledij. Zo goed mogelijk. Hartelijk dank. Ja. Ja, de rector zegt mij dat ik gelijk door mag gaan voor mijn dankwoord. Maar dat zal heel, heel kort zijn, want er is al zo ontzettend veel gezegd dat ik een slotwoord denk ik niet echt meer nodig is. Ik heel eenvoudig en direct hartelijk dank aan al degenen die mij hebben toegesproken. Dus zo'n overvloed aan warme en hartelijke woorden. Daar kunnen Sinine en ik nog heel lang over napraten natuurlijk. Maar wel heel, heel mooi als je zoiets naar je toe krijgt natuurlijk. Ik vind het wel overdreven hier en daar, maar ik vind het wel, hartelijk dank. En een hartelijk dank aan alle studenten die zich hebben ingezet ook voor de organisatie deze middag. Het OP, die al volgens mij maanden bezig is geweest om het voor te bereiden. Dat was ook allemaal heel mooi. Maar aan u en jullie allemaal. Vanaf de kansel net zag ik ook zoveel bekende gezichten. Het is net alsof allerlei lijnen uit je leven samenkomen op zo'n dag hier. Van decennia geleden zie ik gezichten, recentelijk, in alle verbanden waar ik heb mogen bewegen. Het is fijn om hier samen in de kerk te zijn. En ook die overvloed van die collega's hier is ook erg leuk. Dus het, dank voor deze grandioze middag en dit afscheid. En ik wens jullie straks allemaal wel thuis. Ja.
Ik denk dat niemand het mij euvel duidt als ik u nu vraag te gaan staan. Ik wil u voorgaan in dankgebed en daarna zingen we de aangegeven liederen in het programma. Zullen we samen danken? Heere, wij danken u. Van ganser hart. Zegen zo ook onze broeder samen met zijn vrouw, zijn gezin. Neem hem onder uw hoede. Wij danken u, uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn. U zij de lof in eeuwigheid. Amen. Dit lied bijna banaal, wat ik u nu ga verzoeken. Het eerste valt misschien wel mee. Gewoon een vriendelijk verzoek of dat u zo nog even weer wilt gaan zitten. Of valt dat misschien ook nog niet altijd mee. Maar zodat professor Peels samen met zijn vrouw de gelegenheid krijgt om zich op te stellen, zodat we daarna in een ordelijk verloop de gelegenheid krijgen om de hand te schudden. Dat zal betekenen dat eerst het middenvak ontruimd wordt. Dat klinkt wel dreigend, maar dat gaat vanzelf als allereerst de collega's en medewerkers vanuit de TUJA zich aan zullen sluiten achter, zeg maar, het cortège. En vervolgens, laat ik dat wel even heel nadrukkelijk zeggen, direct gevolgd door de kinderen van professor Peels. Die gaan dus nog voor de collega's en de medewerkers van de TUJA. Degenen die dus hier in het middenvak zich bevinden, die worden verzocht achter de pedel aan te lopen. Die zal u zo de weg wijzen. Ondertussen wordt het middenstuk ontruimd dus en gereed gemaakt voor de receptie. En als het zover is, sluit u gerust aan op het moment dat u dat goed uitkomt. En anders praat u eerst even voordat u zich hierheen begeeft. Eén vriendelijk verzoek. Er zijn toespraken gehouden. Dus die liever niet meer. Er is wel gelegenheid, als u dat voorbereid had, om dat achter te laten. Het is namelijk zo, professor Peels, u krijgt na deze dag nog een heel felicitatieregister waarin allerlei goede wensen geschreven staan. Dat wordt nog een keer bij u thuis bezorgd. Dus voel u vrij, maar hou het kort. Ik dank u.